Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Terbeek uit Zwartsluis voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vandaag is zuster Riemke Dijkstra. De collecte vandaag is voor de eigen kerk. Afgelopen vrijdag is zuster J. de Boer de Haan opgenomen in het UMCG-ziekenhuis te Groningen. U krijgt nog een tweede en laatste kans. Er is weer een nieuw kookboekje in de maak. Voor de liefhebber ligt er achter in de zaal een intekenlijst waarop u uw bestelling kenbaar kunt maken. De prijs voor dit uniek exemplaar is slechts €5. De opbrengst komt geheel ten goede voor het evangelisatiewerk van de Kerk van Noordwijk. Volgende week zondag is de dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee van Zanden uit Urk voor te gaan. Na afloop van de dienst is er koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is gezang 434, de versen 1 en 2.
Ik wilde voorstellen, even voordat we verder gaan, dat we zometeen gezang 255 het eerste vers zingen als Klein Gloria. Ik weet niet of u normaal ook een soort Klein Gloria zingt, maar dat we dat dan ook staande nog doen en gelijk aansluitend. Is dat mogelijk? Mooi. Dan zullen we nu een moment stil zijn, ook in het besef dat de Heere zelf ook in ons midden is. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid voor altijd, die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade en vrede, zij u, van Jezus Christus, de Zoon van God de Vader en door de Heilige Geest die ons één maakt. Amen.
Thank you.
Fijn dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn. Het is voor mijn eerste keer dat ik hier naartoe ben afgereisd. Een klein uurtje reizen vanaf Zwartsluis. We hopen samen op een gezegende dienst. Daarnet werd even gezegd, een klein beetje voor de grap denk ik, van op het moment dat ik hier op de preekstoel sta, dan sta ik er alleen voor. Maar dat is natuurlijk niet zo, want we mogen verwachten en hopen dat de Heere zelf spreekt. Deze week, even terzijde, heb ik een boek gelezen en daar stond... We zetten in de kerkbode altijd de voorganger van de dienst is die en die. Hè? En eigenlijk klopt dat niet helemaal, want de voorganger van de dienst is de Heer Jezus zelf, die zijn woord spreekt. En daar had ik met mijn vrouw een klein gesprekje over en zij vond dat ik dat niet kon zeggen, want dat was een beetje aanmatigend. Hè? Stel je voor dat je zou zeggen, de voorganger is Jezus Christus. En wie komt daar naar boven? En ik sta hier. En ik zeg, en toch is het wel iets dat we mogen verwachten dat... Wat hier gebeurt is dat we Jezus Christus mogen ontmoeten. Dus daarom geweldig ook om hier samen te zijn. En tegelijkertijd het punt van mijn vrouw. Goed dat we dat in alle nederigheid ook zeggen. We zijn hier samen in zijn naam. Maar we zijn ook gewone mensen. De boodschap, om het even heel kort te zeggen van deze zondagmorgen, is dat Jezus zegt, hart, wees gerust. Het hart dat onrustig kan zijn... Vanwege zorgen op allerlei gebied. Vanmorgen gaat het over Daniël. Het gaat over heel de wereldgeschiedenis. Wat er allemaal gaat gebeuren. En je kunt bezorgd ongerust zijn. Maar dat we mogen weten dat Jezus zegt. Hart, wees gerust. Laten we daar nu ook over gaan zingen. Met het vijfde couplet van gezang 434. Laten we nu samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we zo bij u mogen komen. Met wie wij zijn, midden in ons leven op deze zondag. Dat we even een uurtje apart zetten om bij u te zijn. Om u de lof toe te zingen, om te bidden, om te luisteren naar uw woord. Maar al die dingen ook om u te ontmoeten. Heere, u bent de God van ons leven. U heeft aan het begin gestaan. U zult aan het einde staan. U bent de Alpha en de Omega. Begin en het einde. Heere, we prijzen uw naam dat we zo hier mogen zijn. En we bidden om een goede dienst. Dat we mogen worden gevoed en bemoedigd. Vooral dat laatste ook in het thema van de dienst, bemoedigd. Heere, we danken u dat we mogen komen zoals we zijn. U kent ons ook, jong en oud. Een leven lang achter ons, of het staat nog allemaal te beginnen en we zijn benieuwd wat er gaat komen. Op dit moment in de vakantie, of misschien juist niet vakantie en moeten we werken. Of is het juist stil en leeg. U kent ons in onze vreugde en in ons verdriet en onze zorgen. En mogen we dat gewoon, dat gevoel als eerste ook uiten. Dat met wie we zijn, we bij u mogen komen. We willen u ook bidden dat u ons vergeeft alles wat verkeerd is geweest. Want ook wij zijn mensen die dingen verkeerd doen. Dat we aan onszelf denken. Dat we onze emoties, die niet altijd even verstandig zijn, voor laten gaan. Driftig kunnen worden soms. Nou ja, wat er ook allemaal maar kan gebeuren. Dat we u niet bedenken En dat we ook niet bedenken om de ander op de eerste plaats te zetten. Met andere woorden, dat we de liefde vergeten tot u en de naaste. Heere, vergeef ons dat, want we willen dat de weg ook vrij is om u te ontmoeten. Dat mogen we u bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heere, die aan het kruis is gegaan voor onze zonden. In wie wij mogen leven, met wie we mogen leven. Heere, zo bidden we dit in nederigheid en tegelijkertijd ook in diepe dankbaarheid en vreugde. We prijzen uw grote naam. Amen. Ik wil voorstellen dat we als lied van genade zingen Psalm 136, vers 1, 9 en 13. En het refrein van dat lied is eigenlijk wat we in het eerste couplet zingen. Loof de Heer, want Hij is goed. Trouw is Hij in alles wat Hij doet. En aan Gods trouw is alles gelegen. Dus laten we daarover zingen met deze psalm. Voor u lezen een gedeelte uit Exodus 20, maar dan in een wat andere bewoording. Het gaat over de wet, over de tien woorden van God, de tien geboden. En je kunt nog wel eens denken of voelen, dat is een beperking van het leven. Maar eigenlijk is het beter om te zeggen, het is een veilige omheining waarbinnen het leven juist mogelijk is. Ik lees de wet van het leven naar een tekst van dominee Jos Douma uit een vrijgemaakt predikant in Zwolle. Ik ben de Heere uw God. Ik ben de levende, zegt de Heere. Ik heb u bevrijd en u leven gegeven. En waar mijn leven stroomt, daar is ware vrijheid. En mijn geboden wijzen de weg naar dat nieuwe leven. Leer het leven dat God u geeft door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Leer het leven dat God u geeft door hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld. Leer het leven dat God u geeft door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Leer het leven dat God u geeft door te genieten van de rust die hij u geeft, de ene voor hem geheiligde dag die hij u geeft. Leef het leven dat God u geeft door uw vader en uw moeder te eren als de ouders die hij u gaf. Leef het leven dat God u geeft door in daden, woorden en gedachten uw naaste voluit te respecteren. Leef het leven dat God u geeft door trouw te zijn in uw huwelijk, zuiver om te gaan met uw lichaam en de relatie van de ander niet te bedreigen. Leef het leven dat God u geeft door het welzijn van uw naaste te bevorderen. Leef het leven dat God u geeft door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken. Leef het leven dat God u geeft door uw naaste te gunnen wat God aan hem of haar schenkt. Zo ontdekt u de weg van het eeuwige leven. Kort gezegd, dit is het eeuwige leven, dat u de enige ware God kent en hem die door God gezonden is, Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Laten we nu zingen uit de evangelische liedbundel nummer 8. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. We zullen straks lezen een gedeelte uit Gods woord. Laten we nu bidden om zijn zegen daarover. Heere God, zometeen willen we de Bijbel lezen, het oude boek. En tegelijkertijd geloven we en hopen we en verwachten we ook nu dat dat een levend woord is. Dat we uw eigen stem hierin mogen horen. Door die geschiedenis van Israël heen, daar gaat het vanmorgen vooral ook over. En midden in de tijd heeft u uw zoon Jezus gegeven en toen is de kerk ook gekomen. U gaat mee in de geschiedenis. U was het toen, maar u bent dezelfde God ook nu. En we bidden u dat u ons nu ook in ons leven aanspreekt door wat er gelezen mag worden. Heere, geef ons uw zegen. Kom Heilige Geest, maak ons open voor u. Dat bidden we u als we hier in de kerkzaal zitten of als we thuis de dienst meemaken. We zijn allemaal afhankelijk van uw werk in ons, uw zegen, uw Heilige Geest. En daar bidden we dan ook om. Kom, Heilige Geest. Amen. We gaan zo meteen lezen uit de Bijbel, een gedeelte uit Daniël. Ik had even op de website gekeken of hier ook al vaker over is gepreekt. Volgens mij niet. Wel Daniël, de eerste hoofdstukken, de eerste 6 hoofdstukken zijn die verhalen die Daniël zelf meemaakt. Het begint als hij als jonge man, als balling in Babel komt aan het hof van de koning. En vervolgens gaat het verder dat hij dromen heeft, die moeten worden uitgelegd. En dan vanaf hoofdstuk 7 gaat het verder met profetieën. Beetje moeilijk. Ik heb in Zwartsluis gepreekt, ik ben begonnen bij hoofdstuk 1... tot hoofdstuk 6 en toen kwam ik bij 7. Ik dacht, zal ik verder gaan? Ik dacht, ja, laat ik het doen. En dit jaar heb ik in deze zomer, de afgelopen maanden, over hoofdstuk 10, 11 en 12 gepreekt in 3 keer. En ik heb nu hoofdstuk 12 uitgekozen om ook met u te lezen. Dat is eigenlijk het slot. Eigenlijk zijn hoofdstuk 10, 11 en 12 één geheel. Het is gewoon één boodschap, een verschijning van een engel. Dus laat ik eerst even kort vertellen wat er in die hoofdstukken staat. Het begint in hoofdstuk 10 dat Daniël op hoge leeftijd is gekomen. Hij is waarschijnlijk ouder dan 80 jaar. In die tijd is de ballingschap formeel voorbij. De 70 jaar zijn verstreken. En een groep van Joden die in Babylonië waren, of op dat moment de Perzen, want die hebben het rijk veroverd, die zijn weer teruggekeerd naar Jeruzalem. Alleen Daniël hoort berichten dat die mensen in Jeruzalem het heel erg moeilijk hebben. Ze worden onderdrukt, verdrukt, er is tegenstand. En het maakt bij hen van binnen dat ze eigenlijk ook een beetje afzwakken, dat ze niet zoveel verder gaan met herbouw van de tempel. En ze vermengen zich weer met de volken die daar zijn. Dus het project van God, zo zou je kunnen zeggen, dreigt weer stil te gaan liggen. En Daniël is bezorgd en hij gaat bidden. Daar begint hoofdstuk 10 mee. Hij bidt 3 weken lang. En dan komt er uiteindelijk een hemelse bode. En die vertelt: Daniël, ik ben vanaf het moment dat jij begon te bidden, ben ik op weg gegaan om je een boodschap te brengen. Maar ik ben tegengehouden door de vorst van de Perzen, zo staat het er. Daarmee ligt die hemelse bode een klein tipje van de sluier op van de geschiedenis. Want er is niet alleen de strijd die hier gaande is tussen al die machten van de wereld. Maar er is ook een strijd in de hemelse gewesten. De vorst van de Perzen, dat is de boze macht die het volk van de Perzen in zijn hand houdt. En daartegen moeten de hemelse strijders en de engelen ook vechten. En dat heeft met elkaar te maken. En je zou daaruit kunnen opmaken, wat daar gebeurt in de hemelse gewesten is van belang voor onze geschiedenis. Maar wat wij hier doen beneden is ook weer van belang voor die hemelse strijd. En dan gaat het vooral om het gebed. Dus we mogen bidden om God te helpen zijn koninkrijk te realiseren. Dat is hoofdstuk 10. Dan komt hoofdstuk 11. Nou, dat zal ik nu helemaal niet helemaal vertellen. Maar dat is een ontzettend lang hoofdstuk. Ik heb het in Zwart Sluis gelezen. Iedereen zat echt zo van ontzettend lang hoofdstuk over de strijd van de koningen in die tijd. Er komt namelijk het Rijk van de Perzen, het Rijk van Alexander de Grote. En dan 4 rijken waarbij 2 koningen overblijven. Ja, u denkt nu al van waar gaat dit naartoe? De koning van het noorden en de koning van het zuiden. De koning van het Syrische Rijk, zal ik maar even kort zeggen, en de koning van Egypte. En die vechten met elkaar, het gaat heen en weer versen lang. Uiteindelijk gaat het in dat hoofdstuk 11 over de laatste koning van de Syriërs, Antiochus de vierde Epiphanes. Een man vol machtswellust, maar ook vol intrige en bedrog. Zijn karakter wordt precies geschetst. En het gaat uiteindelijk ook over het land dat tussen dat rijk van het noorden en het zuiden in ligt, namelijk Israël, het Joodse land. En die koning van Syrië, die heeft het niet op Israël. En die valt ze aan. En die rooft de tempel leeg. En die zet een afgodsbeeld in de tempel. De gruwel der verwoesting. Zo zegt Jezus dat ook nog in het Nieuw Testament. Dus het loopt eigenlijk uit op een strijd tussen die ene slechte vorst en het volk Israël en degene die trouw zijn. Uiteindelijk, aan het einde van hoofdstuk 11... denk je van hoe moet dit aflopen? Want er zijn veel mensen in Israël die zich laten meesleuren door die heidense godsdiensten, de hellenistische, Griekse manier van denken. En er zijn een paar getrouwe Joden, maar de staat, die worden vervolgd, onderdrukt en zelfs gedood. Nou, dat is eigenlijk het hele spannende punt waarop het nu is uitgelopen. En nu lezen we Daniël 12, want hoe gaat het nu verder? In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er vele rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houdt deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden 2 anderen, de een hier op de oever van de rivier, de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen de man, gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man, gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel, en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben, om de macht van het heilige volk stuk te slaan, dan zal er aan al deze dingen een einde komen. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Tot zover de schriftlezing, tot zover ook het boek van Daniël. Hiermee sluit het af. Laten we nu zingen gezang 109, het tweede en het derde vers. We zingen straks na de verkondiging een psalm die zingt over de overwinning van God. Want daar loopt het uiteindelijk op uit, psalm 149 vers 3 en 5. Geliefde gemeente van de Heer, Jezus Christus. Ik zei in het begin al, in het begin van de dienst, dat het gaat over bemoediging. Niet zozeer bemoediging als het in ons persoonlijk leven met de dingen van alle dag moeilijk is. Hoewel dat natuurlijk voor ieder van ons als het heel dichtbij komt, ook haast even zwaar is als de grote dingen van de wereld. Maar Daniël is iemand die leeft tussen de koningen en de vorsten. En die vooral ook beziet hoe het gaat in heel de wereldgeschiedenis. En hoe dat nu moet, met name ook met Gods volk. En niet alleen omdat het zijn eigen volk is toevallig, maar omdat Gods werk gaat door zijn volk heen. Dus hoe moet dat nu met God en Gods redding? Gaat dat nog eens komen? En hij ziet de bewegingen van al die koningen, de macht die speelt, het bedrog dat speelt, en het gaat maar door. En nu is hij op een punt uitgekomen dat Israël ook nog zo laag zit. En je kunt je afvragen, en ik denk dat hij dat op dat moment zich ook afvraagt, maar het kan ook een vraag zijn voor ons. Komt het nog eens een keer, dat Koninkrijk van God? Heere God, werkt u nog in deze wereld? Of moeten we het opgeven? Als je kijkt naar de voortdurende macht van het kwaad in de wereld, die maar niet ophoudt, ook al is er ook gelukkig heel veel goed. Maar waar moet het naartoe met de geschiedenis? En je zou, als Daniël 12 begint, zou je kunnen denken, het is eigenlijk klaar met dat project van God door het volk Israël heen. Israël dat zo'n bijzondere opdracht heeft gekregen voor heel de wereld. Ze hebben het verbond, God is met hen het verbond aangegaan, moet ik zeggen. God begint. Waarmee God liet zien, ik wil met mensen een relatie hebben. Dat is voor alle mensen in heel de wereld. En het begint met Israël, maar dat mag uitgebreid worden. Ik wil liefde omgaan met mensen. Israël had de psalmen waarin ze uitzongen hoe ze van God dingen mochten verwachten. Hoe blij ze met God mochten zijn, maar ook hoe ze hun nood konden klagen. Ook in die omgang met God. Ze hadden de wet gekregen waarin God ook heel hartstochtelijk aanwijzingen gaf voor het goede leven. Waarin de vrijheid en de liefde genoten kan worden. En zo heeft God het bloeiende leven bedoeld. Israël had de tempel gekregen waarin klonk dat God wil vergeven. Dat God verzoent door het offer heen. Waarin genade is, dat God ook de eerste is die komt. Niet wij die naar God moeten omklimmen, maar hij komt naar beneden naar ons toe. Die rijke boodschap heeft Israël voor de wereld gekregen. Maar in de loop van de geschiedenis merk je dat het zo moeilijk is om dat vast te houden. Er is steeds compromis, steeds de neiging om zich te vermengen met de andere volken die ook in hun midden wonen. Steeds de neiging om afgoden te gaan dienen, de Baals komen steeds op, de Astartes. Men wil een beetje van beide, maar dat lukt toch ook niet. Op een gegeven moment de koningen, sommigen zijn goed, maar velen zijn ook slecht. De onrechtvaardigheid in Israël gaat heersen. En dan komt de ballingschap. God voert het volk weg uit het land. En de stad wordt vernietigd, Jeruzalem, en de tempel wordt vernietigd. Dus je kunt zeggen, wow, dit is, en nu zitten ze ontzettend laag, ver weg van hun land. Je zou zelfs nog kunnen denken op het moment dat men daar is en men ziet die grote nieuwe steden van de Babyloniërs en de koningen en hun legers en zelfs zijn ze niks meer. Dat ze moeten denken, hoe moet dit nu met de wereld en hoe moet dit nu met God? En dan, op het moment van Daniël 10 tot 12, is Daniël zelf oud geworden. En gelukkig is er weer een einde gekomen aan de ballingschap en een deel van het volk is teruggekeerd. Maar ik vertelde het net al in de inleiding. Het is moeilijk, er is tegenstand. Men verloor de moed en men ging weer andere dingen doen. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, eindelijk is die tijd van verlossing aangebroken. Eindelijk zal God weer verder gaan en het weer oppakken. Maar het gebeurt niet. Het zakt weer weg. Vandaar dat Daniël bidt. Hoe zit het nu met uw koninkrijk? Nou, dan komt eerst hoofdstuk 11. Dat is wat hij die hemel bode. Die is afgedaald om een antwoord te geven. Die begint eerst met te vertellen dat de geschiedenis gewoon verder gaat. De verlossing is nu nog niet gekomen. Er zijn die koningen die strijden. Nou, als je het hoofdstuk hebt doorgelezen, Op een gegeven moment ben je het gewoon helemaal zat. En je denkt nogmaals, hoe moet dit nu, Heere God, met uw koninkrijk? Want waar loopt het uiteindelijk op uit? Dat er die enorme, grote, slechte koning is, die enorm machtig is. En die Israël overspoelt en Jeruzalem overspoelt en de tempel overspoelt. En de paar mensen die overblijven, die getrouw zijn aan God, die sterven. Dus op dit punt aangekomen, denk je, nu is het klaar. Als iemand sterft, dan is het klaar. Hè? Zolang er leven is, is er hoop. Maar wat is nu nog de hoop? Het was eigenlijk dit punt dat mij zo aansprak bij het lezen van Daniël 12. Van wat moet er nu gebeuren? Als de dood is gekomen, de dood voor ons mensen. Het is ook het einde. De dood voor het volk Israël zou je kunnen denken. De dood aan Gods project. Is het niet klaar? Is het niet hopeloos? Is God zelf, die zich zo heeft verbonden met zijn volk, is hij niet dood? Gelukkig zijn er in Nederland nog vele gemeenten van Christus. Maar soms kun je ook denken, als je hoort hoe de gemiddelde Nederlander erover denkt, en dat dat ook toeneemt, gaat het nog wat worden met dat koninkrijk van God? Of is God eigenlijk dood, ook in Nederland? Je proeft ook uit die geschiedenis van hoofdstuk 11 dat er zoveel geweld is geweest, zoveel onrecht, dat je op een gegeven moment ook denkt, hoe moet dit allemaal nog recht komen? Al die aangebrachte schade in heel de wereldgeschiedenis, komt dat nog een keer goed? Kan het verdriet van al die mensen, ons verdriet, kan het ooit nog worden weggenomen? Nou, daar zitten we. En dan klinkt Daniël 12. Met gelukkig de bevrijdende boodschap. Dat allemaal, ondanks de enorme schijn die het ophoudt, dat heeft niet het laatste woord. In heel Daniël klinkt door, ondanks al die machten die zo groot lijken, heeft God uiteindelijk de macht. Ondanks de schijn van het tegendeel is God de Allerhoogste. En ja, zo wordt nu gezegd, hij zal redden. Dat zegt die hemelbode duidelijk, klip en klaar. Die slechte koning, die komt plotseling tot zijn einde. Daar eindigt hoofdstuk 11 nog mee. Plotseling, het doet denken aan die steen, eerder in Daniël, die loskomt van boven aan een berg, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, en die rolt naar beneden tegen dat grote beeld aan en het beeld valt om. Plotseling, dat wil zeggen, door ingrijpen van God zelf. Die man komt aan zijn einde, de slechte koning. En Michaël, de vorst van Israël, die zal opstaan en zijn volk redden, zijn volk terzijde staan. In die tijd zal je volk worden gered, zo zegt de hemelbode. Maar dan kunnen we nog denken, en dat staat er tot dan toe ook nog niet duidelijk, wat met die mensen die zijn gedood? Die rechtvaardigen, die zo onrechtvaardig zijn behandeld, die nu zijn gedood, dus in een toestand terecht zijn gekomen waarin feitelijk geen redding meer mogelijk is. Ja, Israël zal wel worden gered, degene die leven, zo staat het er, maar wat met die doden? En dan klinkt bijzonder, ik zou bijna bijzonder zeggen, want we zijn er in de kerk wel aan gewend, maar in heel het Oude Testament klinkt het niet tot op dit moment. Eigenlijk het allerlaatste, als alle hoop verloren lijkt. De mensen zullen opstaan uit de dood. Hiervoor ging het altijd in de psalmen ook over het leven. Dat werd gebeden van behoud mij toch in het leven, want in het dodenrijk is er niets meer. Dan is het over. Maar hier klinkt voor het eerst, mensen zullen opstaan. Het gaat hier dus in het bijzonder over die groep Joden die trouw waren aan God en die gedood werden om hun geloof, die als martelaar gestorven zijn. Zij zullen opstaan tot eeuwig leven. Maar ook aan de andere kant, er zullen ook anderen opstaan. De onrechtvaardige vervolgers, de gewelddadige mensen. Ook zij staan op, maar zij staan niet op tot eeuwig leven, maar tot verachting en eeuwige verafschuwing. Met andere woorden, er zal recht worden gedaan. Gelukkig. God zal de rechtvaardigen herstellen en hen leven geven. Hij zal ook al die schade die hen is toegedaan van hen afnemen. Hij zal ze weer rechtop zetten, zodat ze mogen leven en bloeien en groeien. Hij zal ze in ere herstellen. En God zal dus die rechtvaardigen of die onrechtvaardigen ook doen opstaan, maar hen als het ware vullen met een eeuwige schande en schaamte. Als er gesproken wordt over eeuwig, je kunt dat opvatten in de zin van voor altijd, hè, in de tijd. Maar je kunt het ook opvatten in de zin van een volheid, een volledigheid. Hè, diepe, rijke kleuren, geuren, geluiden, muziek, onbegrensde aandacht, volledige vervulling. Dat gaat dan vooral over dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven dat volkomen goed is, volkomen gevuld met de geest van Christus. Maar die andere kant, volkomen gevuld, maar dan met kwaad en met de gevolgen daarvan. Met schande en schaamte. De geest van de antichrist. Ik zou zeggen, het gaat hier nog niet zozeer over de hemel en de hel en hoe dat eruit ziet precies. En hoe we daar komen, of we daar in de hemel komen of uit de hel kunnen blijven. Het gaat hier vooral om dit dieptepunt van de geschiedenis, wanneer de rechtvaardige Joden, de trouwe Joden, sterven. En God zegt, ik wek hen op. Ook hier blijkt gelukkig, ondanks de uiterlijke schijn, God is de Allerhoogste. Het loopt niet zo af. God zet recht en hij herstelt. Je kunt je afvragen, maakt dit uit? Als we weten hoe het dan zal gaan gebeuren. Want we zitten nu in de geschiedenis. Eigenlijk de geschiedenis die nog steeds voortgaat. Met die machten. Met de onrechtvaardigheid. Met het lijden. Met verdriet. Ik hoorde een voorbeeld van dominee Rietkerk, een Nederlands gereformeerd emeritus predikant uit Utrecht. Ik heb aan hem veel te danken als het gaat om inzicht in wat Daniël allemaal zegt. Hij zegt dat hij een keer bij een antiquariaat was en een oud boek kocht. En hij wilde dat boek heel graag hebben, maar de voorkant was eraf, de kaft was eraf en de achterkant was eraf. En ook het begin van het boek ontbrak en het einde van het boek ontbrak. En hij dacht, dit is wel een heel aardig voorbeeld van, soms kun je dat ook hebben bij oude Bijbels. Hè? Wij hadden vroeger in het catechisatielokaal van die oude Bijbels liggen. Misschien hier ook nog wel. Die waren beschreven van alle kanten. De kaft lag eraf, soms. In ieder geval, soms was Genesis weg en soms was ook Openbaring weg. En dominee Rietkerk vertelt dan, dan weet je eigenlijk niet hoe het verhaal begon. Wat eigenlijk de bedoeling is van dit hele verhaal. En je weet ook niet hoe het verhaal afloopt. Met andere woorden, je begint, en als we dat even vertalen in het leven, je valt ergens midden in het leven, want je wordt geboren in een tijd, in de geschiedenis. Je leeft je leven en dan is het klaar. Dan stap je er weer uit. En wat is nu de zin? En je weet eigenlijk niet van het begin en je weet ook niet van het einde. Dus dit is het. Ik denk dat veel mensen zo leven, dat ze op een gegeven moment vragen, ja, waarom ben ik hier eigenlijk nu? Wat is de betekenis, de zin van mijn bestaan? Dat je dat niet elke dag vraagt, snap ik, maar dat het ergens wel doorklinkt. Waarvoor ben ik er nu eigenlijk? En als het dan richting het einde gaat, wat heeft het nu opgeleverd? Waarom ben ik hier geweest? En als je het begin niet weet en het einde niet weet, dan is dat onzeker. En dan moet je maar wat zoeken. Of het hopen te vinden. En misschien dat je denkt, ik moet er maar het beste van maken. Misschien zoveel mogelijk plezier. Of zoveel mogelijk betekenis. En zoveel mogelijk gewerkt hebben. Dat ik iemand ben geworden. Maar als je het einde misloopt, dan weet je het niet. Nou, zo zou je ook kunnen zeggen, ik hoop dat het helpt als we weten waar het naartoe gaat. God maakt alle dingen nieuw en hij herstelt alles. Voor mij maakt het verschil. Het is niet zinloos, maar het gaat ergens naartoe. Ook al zie je daar misschien nu nog niet alles van. Maar God geeft zicht op het einde, zodat hij nu zegt, hou vol. Hou vast. Maar dan nog. Je hoort Daniël ook vragen, of hij hoort ook dat gesprek, maar daar klinken twee vragen in door. Hoe lang gaat dit nog allemaal duren? Wanneer gaat dit gebeuren? En hij vraagt eigenlijk met bepaalde woorden, hoe kan dit nu precies? En dat zijn vragen die wij ook kunnen stellen. Hoe lang duurt het nog en hoe zit het allemaal? Wat zijn de details? Daniël krijgt geen antwoord. Het enige wat hij hoort en wat hij ziet is dat die hemelse bode die dit hele verhaal heeft gebracht, dat hij zijn ene hand opheft en als het ware een eed aflegt en zijn andere hand ook nog om dat te bekrachtigen. Het is echt waar wat ik nu heb verteld. Hij had aan het begin al verteld, Daniël, ik vertel jou de waarheid. Wat bijzonder is, is dat deze hemelse bode, dat had ik nog niet verteld, die verschijnt in hoofdstuk 10 en daar wordt ook verteld hoe hij eruit ziet. Het is een man die als het ware priesterlijke en profetische kleren aan heeft en hij straalt helemaal. En het is bijzonder dat die verschijning komen we in de Bijbel nog een keer tegen, maar dan in Openbaring 1. En dan is het de Heer Jezus, de opgestane Heer, die dezelfde soort kleren aan heeft en dezelfde verschijning heeft. Dus je zou kunnen zeggen dat die man die deze hele boodschap vertelt van God zal herstellen, God zal opstanding uit de doden geven, het is in feite al voor de tijd de Heer Jezus die dit vertelt. Nou, en hij is de betrouwbare bij uitstek. Want hij heeft dat doorgemaakt, dat het helemaal is gekomen tot het einde, tot de dood, gestorven in alle onrechtvaardigheid. Je zou ook kunnen denken, het is klaar. Maar hij is opgewekt als eersteling. En dat lot, zegt hij, is voor iedereen die in hem is. Het lied dat we net zongen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Voor ons is er opstanding uit de doden. Jezus is degene die dit vertelt. En met zijn woord mogen we doen. Hij is de betrouwbare. In hem mogen we ons vertrouwen stellen. En met dat laatste eindigt het dan ook. Dat aan Daniël wordt gezegd met bepaalde woorden. Hart, wees gerust. Die hele geschiedenis heb je gehoord en daar zit je middenin. En daar maak je je zorgen over. Maar hart, wees gerust. En ook al zul je sterven, je zult sterven, dat is niet het einde. Het komt goed met jou. Het komt goed met het volk dat trouw is aan mij, zegt God. Het komt goed met die geschiedenis, ook al zie je daar misschien nu nog niks van. Want de geschiedenis is in Gods hand. En God heeft de wereld gelegd in de handen van zijn Zoon, Jezus Christus. Dus het komt goed. Wees gerust. Je kunt bezorgd zijn, maar laat het ook los. Geef het over en verwacht het van God. Verwacht de opstanding. Ik hoorde dat op het graf van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, daar staat een hele eenvoudige tekst in het Latijn. Expectat resurrectionem. Verwachtende de opstanding. En zo ligt hij daar. In alle rust, verwachtende de opstanding. Hij is bij Christus en verwacht de opstanding. Dus aan het einde van Daniël gekomen zijnde, met heel die geschiedenis, is de boodschap, ondanks de schijn van het tegendeel, want de machten lijken rond te gaan en de allerhoogste macht te hebben, is God toch de allerhoogste? En ook al leven we in moeilijke tijden, misschien persoonlijk, maar misschien ook als we kijken naar het geheel van de geschiedenis van de wereld. God zal rechtzetten en hij zal herstellen. Dus voor nu, hou vol. Blijf standvastig. Blijf trouw aan de betrouwbare. Nog één klein ding wat ook opklinkt uit deze geschiedenis van Daniël 12. Als je weet van deze waarheid, vertel het ook aan andere mensen. Als je weet dat dit niet het einde is, dat dit niet de wereld is, maar dat God uiteindelijk de Allerhoogste is en dat Hij zal rechtzetten. Deel dit met mensen die je lief zijn, als het mogelijk is. Die bemoediging van de goede afloop. En ik noem dit omdat inderdaad wordt gezegd dat de getrouwen zullen opstaan uit de dood. Maar er staat in het bijzonder bij over sommigen die zullen stralen, schitteren aan het hemelgewelf zoals de sterren. Ik moet het anders zeggen, zoals de sterren schitteren, zo zullen zij stralen. Eigenlijk wat deze mensen in hun leven hebben gedaan, ze hebben verteld over de rechtvaardigheid. Het zijn de verstandigen die het wisten en die hebben het gedeeld met mensen om hen heen. Ze hebben met andere woorden in hun leven al uitgestraald. En dan misschien niet alleen met woorden, maar ook met daden. Wat het goede nieuws van Jezus is. En zij, klinkt in Daniël 12, zullen dan ook stralen als de sterren. Dus blijf trouw en hou vol. Ondanks de schijn van het tegendeel is God de Allerhoogste. Hou vol en blijf trouw. Amen. Zullen we nu danken en bidden. We willen in de voorbeden ook gedenken zuster De Boer. Ze is opgenomen in het ziekenhuis in Groningen vanwege een hersenbloeding. En u zei nu vanmorgen, ze heeft nog veel pijn. Het is altijd spannend wat er overblijft. We hopen dat het allemaal goed gaat. Maar laten we in ieder geval voor haar bidden. Heer onze God. U bent de God van ons leven. We willen... Misschien laten we daar als eerste maar mee beginnen. Bidden voor zuster De Boer. Dat ze afgelopen week is getroffen door een hersenbloeding. En dat ze nu nog veel hoofdpijn heeft. En ze is in kundige handen. Maar het is natuurlijk altijd wel spannend van wat blijft er over. En we hopen echt van harte dat het goed komt. En daar bidden we dan ook voor. Heren, wilt u haar weer doen herstellen. Dat ze weer kan deelnemen aan het leven, aan de dingen die ze mooi en fijn vindt om te doen, met degene van wie ze houdt en die ook weer van haar houden. Heren, we bidden u om uw zegen over haar, uw vrede, dat ook zij mag weten in haar omstandigheid dat ook haar hart gerust mag zijn. Want u bent de God van heel ons leven. En in uw handen is ons lot veilig, hoe dan ook. Heren, we danken u voor uw boodschap die uit Daniël mocht klinken. Het is misschien dat we hier zitten en denken, ja, het was een heel verhaal. Hele geschiedenis. Veel dingen die gebeuren, veel moeilijke begrippen die klinken. We bidden u dat we toch de kern hebben mogen oppakken. Dat als het zo lijkt dat het einde is, dat er geen hoop meer is. Dat het op een dieptepunt van het Oude Testament is gekomen, zo lijkt het. Dat u toch nog zegt, en daar ben ik ook. En daar draag ik je en daar wek ik je op ten eeuwige leven. Heren, mag dat ons bemoedigen, ook als wij nu midden in het leven zitten. Ook als we jong zijn, als we midden in het leven staan, als we oud geworden zijn, dat we met u mogen leven, omdat we mogen weten, ja, u bent de Allerhoogste. U wil ik dienen. U wil ik gehoorzamen. Met u wil ik blijven communiceren. Blijven zingen, blijven bidden. Te midden van school, werk, alles wat ons in het leven gebeurt. Heren, bemoedig ons zo met uw Heilige Geest die in ons werkt. Bemoedig ons met uw Zoon Jezus die in ons leeft. Heren, ga zo met ons. Mogen u bidden voor de evangelieverkondiging. Wat we hier in de kerk ook mogen doen en wat ook weer mag uitstralen naar buiten toe. Dat uw woord mag doorgaan. Zegen de gemeente hier, dat we mogen bloeien in geloof en in liefde. Heren, wijs ons een weg om te gaan. We bidden u voor alle kerken, hier in de omgeving, in ons land en ook wereldwijd, dat u bij uw gemeente bent, dat uw gemeente mag uitstralen wat het goede nieuws is, het goede leven, het eeuwige leven. Heren, het ging net over die machten, de koninkrijken der aarde. We bidden u ook voor degenen die op positie zitten van macht. Dat u ze vooral ook doordrenkt met uw wijsheid en ook uw nederigheid. Dat ze mogen doen wat goed is en wat rechtvaardig is. En wat de liefde dient en de vrede dient. Zo bidden we u dat u groot mag worden. En we willen het straks ook uitzingen. U zij de glorie, opgestane Heer, want van u mogen we alles verwachten. Dit alles bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan zal nu de inzameling van de gaven plaatsvinden. Daarna zingen we het slotlied uit de Evangelische Liedbundel 132. Ik was in de war met opwekking. U zij de glorie, opgestane Heer. Alle coupletten daarvan. Thank you. Wij mogen van hier gaan in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.